namens de kerkraadgemeente een paar afkondigingen ter herhaling vanavond. Aanstaande woensdagavond vergaderen de mannen- en de vrouwenvereniging. Aanstaande donderdag en vrijdag ben ik afwezig in verband met het feit dat ik mijn zus hoop te trouwen in Wezep. De coupé voor het kerkbad van maart kan uiterlijk aanstaande zaterdag bij de Scriba worden ingeleverd. Er zijn 3 collectors, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u aanbevolen. Tot zover. Zullen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen op Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, het tweede vers. We leiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 17, het 8e vers. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Vanavond in de preek stil bij zondag 17, dat gaat over de opstanding van Christus. Misschien zegt u, we lopen wat op de zaken vooruit, want we bevinden ons nog in de lijdensweken. Maar wat zijn de lijdensweken zonder de opstanding van Christus? Het heeft alles met elkaar te maken. We lezen daartoe 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 21... Waar Paulus in de eerste 11 versen vooral laat zien dat de opstanding van Christus geen fabel is, maar een feit. Er zijn getuigen. Het tweede gedeelte vanaf vers 12 laat zien wat de vrucht is van de opstanding van Christus. En u weet, daar vraagt de catechismus ook naar door. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat hebben we eraan? Dat we weten dat hij is opgestaan. Laten we eerst lezen uit de schrift, 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Waar Paulus schrijft: voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt, ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Tot zover. Bij 1 Korinthe 15 lezen wij vanavond zondag 17, vraag en antwoord 45. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Wij lezen daar het volgende. Wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Laten wij voor alle dingen God bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, trouwe en genadige God en Vader, we komen onder de indruk van dit gedeelte. Want wat hangt er veel van af, van die heilsfeiten? Wat hangt er alles van af, of u nu bent opgestaan of niet? Als het allemaal fabel is, als het allemaal bedrog is, als de Bijbel die we in handen hebben een bijzonder boek is, maar geen boek wat in geïnspireerd is en waarin we de letterlijke waarheid tot ons mogen nemen, dan zou alles in elkaar storten als een kaartenhuis. Dan zou ons leven zo zinloos zijn. Dan zou kerkgang zinloos zijn. Dan zou de preek van vanavond beter niet gehouden kunnen worden. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan hebben we ons vergist al die keren dat we rond sterfbedden stonden, waar kinderen van u getuigden dat ze opgingen tot Gods altaren. Dan zijn al die boeken die geschreven zijn in de loop van de historie door christenen die dicht bij u leefden, bedrog. Dan is alles, maar dan ook alles, inhoudsloos. Maar de bazuinstoot hebben we gehoord al met de schriftlezing, maar nu Christus is opgewekt. Het is waar. Goddank, uw woord staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. We kunnen erop aan, als jongeren, als kind, als ouderen, als machtelozen, als aangevochtenen, als troostelozen, als bestredenen, als kind van God. We kunnen erop aan, omdat u er zelf garant voor staat. Het is waar en zo waar dat ook de bewijzen te traceren zijn dat u bent opgestaan uit de doden. Maar het is ook waar omdat mensenlevens tot op vandaag nog steeds veranderd worden. Mensenlevens die niets te maken wilden hebben met de Heer Jezus, maar die door uw genade veranderd werden. Zoals dat van Paulus. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. En daarom mochten we 1 Korinthe 15 lezen, omdat we te doen hebben met een apostel die veranderd is, die levend is gemaakt en die ondervonden heeft dat de opstandingskracht van Christus geen fabel is, maar feit, werkelijkheid, met hem opgestaan in een nieuw leven, met hem verheerlijkt, met hem tot in alle eeuwigheid. O Heere, als we zo ons vanavond zetten tot de prediking van het woord en tot het luisteren ernaar, dan mogen we allen beseffen dat we van doen hebben met een levende God. U bent niet een God van de doden, maar een God van de levenden. En omdat er leven is, is er ook hoop. Ook voor hen die vanavond zonder hoop kwamen. Ook voor hen die zeggen de muren van mijn hart zijn te dik, een onneembare vesting. Het is onmogelijk dat er bij mij nog iets verandert. Laat ons, Heere, tezamen ondervinden dat u de levende God bent. En dat we niet tevergeefs naar uw huis komen. We bidden, Heere, dat uw woord open mag gaan. Legt u het zelf open, Heere. Zodat het licht erop valt van uw geest. En wij ons verwonderen over de menigerlei genade die ook in dit heilsfeit te vinden is. De genade als het gaat om de opwekking uit onze doodslaap, uit ons zondegraf waar de opstanding van Christus garant voor staat. Maar ook de genade van de heiliging als het gaat om de dagelijkse gang met u door het leven. En zelfs de gave van de heerlijkmaking, als het gaat om die zalige opstanding die u belooft aan allen die met u zijn opgewekt in een nieuw leven en ontslapen zijn in Jezus of straks met u in een punt destijds veranderd zullen worden. Heere, daar gaat alles naartoe. En terwijl alles in de geschiedenis, in de wereld zich ook toespitst, en wij meer en meer gaan merken dat we in het einde der tijden leven, bidden wij dat wij dit evangelie als een schat mogen bewaren, ook als gemeente. Want wat is ons een kostbare schat toevertrouwd? Bewaar ons ervoor, Heere, dat we die verkwanselen, verkwisten, door er gemakzuchtig mee om te gaan als dominee, door het al zo vanzelfsprekend te zien dat in Abbenbroek het evangelie van zonde en genade verkondigd wordt, terwijl het 150 jaar geleden, 100 jaar geleden, 50 jaar geleden nog heel anders was. Wat een wonder, Heere, dat u deze gemeente bewaarde, tegen zoveel andere gemeenten waar de afkalving doorging en er niemand de schoenen meer aandoet voor een boodschap die geen boodschap meer in zich heeft. Heere, we bidden dat we als broeders van de kerkenraad de gemeente zullen bewaken als wachters op de poorten, om jongeren en ouderen te waarschuwen en ook te lokken en te nodigen. We bidden voor onze jongeren, voor degenen die jongvolwassen zijn en opgroeien, de volgende generatie die hier, als de oude generatie wegvalt, taken zullen gaan innemen. We bidden, Heere, dat ze zullen inzien dat ze niet voor niets lid zijn van deze gemeente. En dat op Voorne-Putten het een wonder is als er christenen wonen die tot een gemeente behoren. We bidden zo, Heere, dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen voelen om de gemeente van Christus te bewaren, ook in deze dagen. We bidden, Heere, gedenk ons, ook degene die thuis meeluisteren en die niet kunnen komen vanwege het weer, vanwege de donkerte, vanwege de oppas. Zegen ons alle, Heere. in het besef dat uw zegen rijk maakt, mogen wij deze dienst in uw handen leggen. Trouwe, genadige Heere, leid ons in de grazige weide van uw woord. En laten we proeven en smaken dat u goed bent voor slechte mensen. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, de opgestane, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen Psalm 21 vers 4, 5 en 6. Psalm 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En het zesde gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. We zingen Psalm 21 vers 4, 5 en 6. weten, jonge mensen, wie de kranten of de media een beetje volgen, die weet, volgens mij was het afgelopen week of die week ervoor, dat in Nijkerk een zekere dominee van der Kaai gestaan heeft, want hij is inmiddels afgezet, en een boek geschreven heeft over de ongemakkelijke waarheid van het christendom. En in dat boek vertelt deze dominee van der Kaai dat de opstanding, trouwens ook het sterven van Jezus, een mythe is geweest. Nou, het boek is uiterst slecht geschreven, inhoudelijk helemaal niet sterk. Ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb een recensie gelezen van iemand die daar veel verstand van heeft, denk ik. En wat van der Kaai zegt is helemaal niet nieuw natuurlijk, want hij zegt iets wat al zo vaak de eeuwen door gezegd is. Opstanding van Jezus, dat is natuurlijk een fabeltje, dat kan natuurlijk niet. Het feit van de opstanding van Christus ligt nog steeds onder vuur. Dat was al zo in de dagen van Paulus en dat is nu niet veranderd. Jonge mensen, denk alleen al aan de Jehovah's getuigen die ook ontkennen dat de Heer Jezus lichamelijk is opgestaan. De laatste maanden lopen ze nogal eens door ons dorp. Ik vind het altijd heel opvallend dat ze dan stelselmatig de Kombijsingel nummer 6 er voorbij lopen. Maar goed, dat zal te maken hebben met mijn voorganger. Daarmee zeg ik niets negatiefs van dominee Koppelaar, integendeel, alleen maar iets positiefs natuurlijk, want hij heeft ze vast van repliek gediend enige keren. En ja, dan komen ze niet meer terug. Maar goed, de Jehovah's getuigen die lopen nog steeds rond, ook in Appenbroek. En dat zijn mensen die zeggen, ja, kom nou, de lichamelijke opstanding van Jezus, dat kan niet. Ze geloven dan wel weer in een paradijselijke toestand hierna. Waarvan je dan afvraagt, ja, hoe moet dat dan? Als er geen opstanding is, hoe kun je dan ooit in het paradijs, in die paradijselijke toestand, terechtkomen? Het feit, het ligt onder vuur. En wat te denken, gemeente, van deze kansel. Eerste Paasdag 1866, dat is 150 jaar geleden dit jaar, ging dominee Van Manen hier de kansel op. Dominee Van Manen woonde in de oude pastorie, Kerkplein 4. En dominee Van Manen was de eerste Nederlandse predikant die op de kansel zei dat de Heer Jezus niet echt is opgestaan. Dat is Appenbroek, 150 jaar geleden. Wat een wonder, hè, gemeente, dat het evangelie van zonde en genade hier verkondigd mag worden en dat we uitgaan van de werkelijkheid zoals de Bijbel dat ons voor ogen schetst, dat Christus werkelijk geboren is, werkelijk geleden heeft, werkelijk gestorven is, werkelijk opgestaan is. In heel veel gemeenten gaat het anders. Als daar één keer gezegd wordt dat de opstanding van Christus niet waar is, dan gaat ook de rest hollend achteruit. Ja, wie trekt zijn schoenen daar nog voor aan, voor een boodschap die geen boodschap meer is? Een wonder, gemeente. En ik zeg het ook voor de mensen die nog niet zo heel lang lid zijn van de gemeente. Dit is Appenbroek. Dit was Appenbroek. Dit was de gemeente van Appenbroek. Op deze kansel is de dwaalleer verkondigd. Wonderlijk. Opstanding van Christus. Een feit. De catechismus die gaat daar zonder meer van uit. Die geeft ook niet heel veel uitleg als het gaat om het feit. Dat doe ik vanavond ook niet. We gaan direct doorvragen naar de betekenis. Wat nut ons de opstanding van Christus? En nou, dat moet ons goed doen natuurlijk, hè? Dat de catechismus dat steeds weer vraagt, ons steeds weer voorhoudt. Wat heb ik er nou aan? Jongeren, die zijn daarop gebrand. Wat doe je in de kerk? Wat heb ik eraan? Opstanding van Christus, wat heb je eraan? Nou, de catechismus die stelt die vraag, wat nut ons de opstanding van Christus? Dat is geen egoïstische vraag van, nou vertel maar eens wat ik er dan aan heb. Maar in het antwoord zal blijken dat dat nut, dat de betekenis van de opstanding van Christus ligt in Christus zelf. En daar gaan we vanavond naar luisteren. De opstanding van Christus staat boven de preek. Bron van heil. De opstanding van Christus als bron van heil. Drie gedachten in de eerste plaats. Vrijspraak door God. Dat is de eerste vrucht van de opstanding van Christus. Het eerste gedeelte tot A is dat. Het tweede, leven met God. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En het laatste, uitzicht op God. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. En alzo zullen wij met de Here wezen. Vrijspraak door God, leven met God. Uitzicht op God. Eerst vrijspraak door God. Gemeente, het antwoord van de catechismus, ik heb het al gezegd, is volop op God, of nog iets duidelijker gezegd, volop op Christus gericht. Hij heeft wat verricht. Wat heeft hij dan verricht? Hij is opgestaan uit de dood. En dat heeft zoveel gevolgen, zoveel heerlijke gevolgen, gemeente. Het eerste gevolg is dat hij de dood overwonnen heeft. Doordat Christus is opgestaan, heeft hij de dood overwonnen. Dat is een verslagen vijand, zegt de catechismus. Gemeente, wat is dat goed om juist in deze lijdenstijd te zeggen tegen elkaar? In de lijdensweken richten wij ons op het sterven. Maar wat stelt het voor als wij niet weten dat achter de Goede Vrijdag de paasdag oplicht? Wat hebben die lijdensweken voor zin als we niet beseffen dat op Golgotha geen martelaar sterft, maar een middelaar? Een martelaar die sterft, daarvan zeggen de omstanders die achterblijven, hij heeft geweldig geleefd. Hij heeft zijn leven gegeven. Wat een gelovige man. Een voorbeeld was het. En dan houdt het op. Zie ik uit het martelarenboek wel van John Fox, waarin allerlei martelaren uit de historie genoemd worden en hun leven beschreven wordt. Je komt onder de indruk van de geloofsmoed van mannen en vrouwen uit vervlogen tijden. Je blikt hen na en je gedenkt ze. Maar ze blijven martelaar. Hun dood heeft wat dat betreft niets voor ons betekent. Dat is bij de Heer Jezus anders. Jonge mensen, de Heer Jezus is geen martelaar die straks aan het kruis sterft, maar is de middelaar die naar het kruis gaat en als middelaar weer opstaat uit de doden. Je zou het als volgt kunnen vergelijken. Stel, je bestelt iets via een internetwinkel, een tuinset of zo. Wat doe je dan? Je maakt eerst een bedrag over via iDeal. Dan krijg je een bewijs van betaling in je e-mailbox. Je hebt betaald. En als dan die tuinset geleverd wordt, dan hoef je eigenlijk alleen maar te laten zien dat je betaald hebt. Bewijs van betaling, alstublieft, meneer. Je hoeft niet opnieuw te gaan betalen. Het zou wat wezen als de man die tuinset bezorgt zegt van ja, maar ik wil eerst wel €450 zien. Nee, meneer, dat is al betaald. Kijk maar. Dit is bewijs van betaling. Goede Vrijdag is de betaaldag geweest. Pasen, daar laat God zien dat de kwitantie getekend is, dat het klaar is, dat Goede Vrijdag inhoudsvol is geweest. Jezus is gestorven, maar gestorven om te leven. Hij is gedood om op te staan, uit te doden. Nou gebruikt de catechismus in de beantwoording een moeilijk woordje, het woordje gerechtigheid. Lees maar mee, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen op dat, met als doel, hij ons de gerechtigheid kon deelachtig maken. In het woordje gerechtigheid, gemeente, hoor je het woordje recht. Wij leven niet recht met God. Wij gaan kromme wegen. Wij staan ook niet recht tegenover God. Wij kunnen hem ook niet recht in de ogen zien. Het is een en al ongerechtigheid in ons en uit ons. Wat een schuld stapelen we op al sinds we geboren zijn, gemeente. En dat gaat maar door. Dat stapelt zich maar op en we kunnen die schuld niet voldoen. In die situatie bevinden wij ons, als wij de Heer Jezus Christus niet kennen. Dat is de schuld van geen interesse voor Jezus. Dat is de schuld van afkeer van God. Dat is de schuld van het minachten van het woord. Dat is de schuld van het jezelf gemakkelijk maken in het leven. En God voor het laatst houden. Dat zijn wij. Krom zijn onze wegen. En nu is er één geweest, gemeente, voor wie dat niet gold. Christus is recht blijven staan. Hij is ook recht blijven leven. En hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En hij is met die ongerechtigheid beladen aan het kruis gehangen. En hij heeft zo de gerechtigheid verworven. Wat is er gebeurd? Ik gebruik weer het woordje middelaar. De Heer Jezus is in de plaats van onrechtvaardigen gestorven. Hij onrechtvaardig gestorven. Terwijl ik rechtvaardig daar had moeten sterven. Maar hij is met de last van mijn zonde de dood ingegaan. En met de gerechtigheid als buit weer opgestaan. Dat is Pasen. Met schuld beladen gestorven. Het is volbracht. De schuld verzoend voor het aangezicht van de Vader. En met rijke buit opgestaan uit het graf. En wat doet Christus met die gerechtigheid, gemeente? Moeilijk gezegd, het staat ook op de handout, Heer Jezus is niet alleen een middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Dat betekent, Heer Jezus heeft niet alleen verworven, heil verworven, heil gebracht, maar hij wil het heil ook uitdelen, aan de man, aan de vrouw brengen, u erin laten delen. Dat is ook zijn werk. En door zijn geest maakt hij het ook waar. Gemeente, we hebben het van doen met een volkomen zaligmaker. Wij zijn zo onvolkomen. En hij is zo volkomen. Er is niet alleen vrijspraak verdiend. Maar er wordt ook vrijspraak gegeven. Jezus Christus past het toe. Gemeente. Ja, en daar gaat het toch om. Dat voelt u wel. Hè? Wat nut ons de opstanding van Christus? Nou, dat ik er zelf in deel. Dat ik mag zeggen, ik sta recht voor God. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Dat. En dan zit altijd weer diep in ons die gedachte. Ja, wat moet ik daar nou voor doen? Hè? Om daar deel van. Uit te maken, om dat te krijgen, om te kunnen zeggen dat ik gered ben. Wat moet ik doen? Luther zei, wie doet wat in zijn vermogen ligt, stapelt zonde op zonde. Dat zei hij heel scherp, met een heilzame bedoeling om al ons pogen, al ons streven om met God in het reine te komen. Om dat door te halen. Het gaat ons niet lukken, gemeente. En zo zitten we wel in elkaar. He, weet je wat wij doen? Wij zitten zo in elkaar dat we zeggen, nou, die schuld, dat zal wel waar zijn, er zijn zondaren. Maar we gaan proberen om die schuld te betalen. Alsof we een grote bekeuring hebben opgelopen. En we halen overal wat vandaan en we keren onze zakken binnenste buiten. Om maar aan God te laten zien dat we ook echt wel onze best doen. Om die schuld te betalen. Want we willen er best wel wat voor doen hoor. Twee dingen vergeten we dan. 1. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Dat is geen grote bekeuring. Dat is een schuld die je in de tijd en in de eeuwigheid niet kunt voldoen. En we vergeten nog wat. Dat is dat het middelaarswerk van de Heer Jezus niet volkomen is. Want wij moeten ook betalen. Gemeente, God accepteert dat niet. God kan dat ook niet accepteren. Hij heeft maar één gave geaccepteerd. Dat is de gave van zijn eigen lieve zoon. Daar was hij tevreden mee. En daar dienen wij tevreden mee te zijn. Gemeente, wat is nou delen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Weet je, dat is dat je ervan doordrongen bent dat je niet kunt betalen en toch moet betalen, want God houdt ons verantwoordelijk, u en mij. Wat een hopeloze toestand, gemeente. Ja, is het al zo hopeloos geworden? Want we komen er altijd nog weer zo makkelijk mee weg, hè? Maar stem je ermee in, gemeente? Heb je het wel eens voor God neergelegd? Heere, ik sta schuldig voor uw gericht. Ik kan niet betalen en ik moet betalen. En ik vermeerde mijn schuld alleen maar voor u. Zo'n belijdenis is God aangenaam. O God, wees mij zondaar genadig. Dan buig je, gemeente, onder het recht van God. Het recht van God zegt sterven. En wie buigt onder dat recht van God, hoeft niet te sterven. Begrijpt u het nog? Christus is overgeleverd om mijn zonden. Opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. Wie niet werkt, wie niet probeert om het met God op een akkoordje te gooien, wie niet probeert om de schuld uit zijn kasboek te halen, wie niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is gered worden, gemeente. Ik boog me en ik geloofde. Ik zag op Jezus, die voor mij de dood overwonnen heeft en die het voor mij recht geëffend maakt tussen God en mijn ziel. En mijn God sprak mij vrij. En gemeente en jonge mensen, weet je dat God dat beloofd heeft in het uur van je doop, dat hij dat doet. Dat hij je van al je zonden wil wassen. En dat hij het leven in Christus wil geven door zijn Heilige Geest. Want je bent niet alleen gedoopt in de naam van de Vader en niet alleen gedoopt in de naam van de Zoon. Maar je bent ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En de Heilige Geest belooft dat alles wat in Christus is, toegeëigend wordt. Gemeente, wat een rijkdom. Hoe royaal is God in het schenken van zijn genade. En dan zijn we nog maar bij de eerste vrucht. We gaan door naar de tweede. Vrijspraak door God, voor God, leven met God. Op het eind af staat een gedichtje van Da Costa. Op de zevende der dagen rustte Jezus in het graf. Van de arbeid zijner zielen die hij willend overgaf. In de zwakheid van de kruisdood werkt een nieuwe scheppingskracht. Het is vervulling, het is verzoening, het is verlossing, het is volbracht. In de zwakheid van de kruisdood werkt een nieuwe scheppingskracht. Wat bedoelt Da Costa toch? Dit. Dat de Heer Jezus die aan het kruis gestorven is, niet alleen betaalt voor de zonde, maar daar ook de kracht tot een heilig leven biedt. In Christus is niet alleen vergeving der zonden, rechtvaardiging, maar ook heiliging te vinden, 1 Korinthe 1 vers 30. Christus is ons van God geworden, staat er zelfs, tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot een volkomen verlossing. Christus, God rechtvaardigt niet alleen goddelozen, maar God heiligt ook rechtvaardigen, gerechtvaardigden moet ik zeggen. Dat betekent, gemeente, dat de opstanding van Christus niet alleen iets te betekenen heeft voor hoe sta ik tegenover God, maar ook hoe leef ik met hem. Het leven van de heiliging dus. Want dat doet God ook bij allen die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben leren stellen. Hij doet ze met hem opstaan in een nieuw leven. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het kan ook niet anders, gemeente. Want als je één met hem bent geworden door het geloof, dan ben je niet alleen één in de kruisiging, maar ook in de opstanding. Paulus zegt het in Romeinen 6 vers 5, je bent één plant met hem geworden in de gelijkmaking van zijn dood, maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Waar komt het nieuwe leven? Waar komt de heiliging vandaan? Vanuit Christus, vanuit de opstandingskracht van Christus. Nieuw leven, gemeente, ja, dat gaat er gebeuren. Het is net als de opgang van de zon, het wordt allemaal anders en nieuw. Het baart zich in het licht van Christus. En als je nou wil weten wat er allemaal veranderen gaat, wat dat nieuwe leven dan inhoudt, nou kijk maar naar Christus zelf. Hoe heeft Christus geleefd? Wat was zijn verlangen? Om te doen de wil van zijn vader. Om te lijken op zijn vader in de hemel. Die gezindheid dreef Jezus. En die gezindheid drijft ook allen die van Jezus zijn. Ja, waar blijkt dat dan uit? Nou, je zou dat op allerlei terreinen kunnen gaan toespitsen. Er staan wat tekstverwijzingen bij onder deze zondagsafdeling. Veel naar de brieven van Paulus. En wie de brieven van Paulus leest, die leest daar heel concrete dingen. Eng concreet. Als je het goed leest, dan wordt het allemaal wel heel concreet, de heiliging. Dat gaat echt niet alleen maar over de buitenkant of zo. Integendeel, het begint van binnenuit. Je denken wordt veranderd. Je spreken wordt veranderd. Dat gemakkelijke roddelen over anderen, dat wordt niet zo gemakkelijk meer. Het wordt je niet zo gemakkelijk gemaakt. Dat is de Heilige Geest. Die werkt in de harten van de kinderen van God. En die die gevoeligheid geeft, als het gaat om de taal, het spreken over anderen. Je wordt zelf beheerster daarin. Omdat je weet wat je kunt aanrichten met je woorden. De omgang met je naaste gaat veranderen. Je naaste, eerst zag je hem als een concurrent. Iemand die beter was, meer gaven had. En nu? Het is een worsteling. Maar je ziet hem eerst als een naaste. Een schepsel van God, hoe verschillend ook. En er gaat wat veranderen in de omgang met de naaste. Je merkt het. Je acht de ander uitnemender dan jezelf. Oh, wat een les is dat. Wat een strijd ook. Om jezelf nou eens niet op de eerste plaats te zetten. Maar die ander. Dat is heiliging van het leven. Dat is de opstandingskracht van Jezus. Je loopbaan. Ja, eerst was je loopbaan, jonge mensen, vooral iets van jezelf. Dat doe je toch zelf en daar ben je toch zelf bij. En jij bepaalt toch welke richting het leven opgaat. Ja, die verantwoordelijkheid die rust inderdaad bij ons. En dat is nog steeds zo. Maar je motieven worden anders als de Heilige Geest in je leven gaat werken. Dan gaat het niet alleen meer om hoe kan ik zoveel mogelijk verdienen, bijvoorbeeld. Maar de eerste vraag wordt: hoe komt God aan zijn eer in mijn werk? Hoe weet ik dat dit Gods weg is? Keuze voor deze baan. De keuze om op zondag te werken, want dat levert natuurlijk veel meer op. Ja, toch maar gedaan. Ja, betekent wel dat je heel veel diensten gaat missen, maar ja, financieel. Was het echt nodig? Is het echt nodig, het werk op zondag? Ik heb het niet over de dienst der barmhartigheid, die geschieden moet. Maar heb je er alles voor over om die zondag in ere te houden? Zou je met iets minder toe durven, willen? Of vertrouw je God niet zo tot zover? Wil je dat toch zelf in je hand houden? Heiliging van het leven. Heeft te maken met je geldbesteding. Waar geef je aan? En waar geef je niet aan? Eerder dacht je niet over na. Wat binnenkomt, dat mag jij toch uitgeven? En goede doelen? Ja. Nou ja, een beetje. En toen ontdekte je dat alles wat je krijgt eigenlijk van God is. En dat als je aan goede doelen geeft, dat je het eigenlijk weer teruggeeft aan de God die je voorzag van zoveel middelen. Wat wordt het geld dan? Een ander verhaal? Nou, zomaar wat concretisering. Je zou natuurlijk op allerlei andere terreinen nog verder kunnen gaan. Misschien is dit wel een heel belangrijk woord in de heiliging. Zelfverloochening. Ik ben niet meer van mijzelf. Ik behoor toe aan Jezus Christus. Zondag 1. Gemeente, als we belijden mogen dat Hij mij met lichaam en ziel verlost heeft, dan kan het toch niet zo zijn dat wij zeggen: maar mijn lichaam en mijn bezit, dat is voor mij. Als Hij mij verlost heeft, helemaal, mag Hij dan ook het voor het zeggen hebben in mijn leven? Nogmaals, begrijp me niet verkeerd, dat is niet van de een op de andere dag geleerd. Daar gaat een leven lang overheen, dat is een strijd ook. Maar het wordt wel je verlangen. En dat was het niet. Hoe behaag ik de Heer Jezus Christus? Ja, hoe moet dat dan? Is dat dan een soort tegenprestatie? Is de heiliging dan het antwoord op wat God gedaan heeft? Ach, dan begrijpen we er helemaal niets van. Alsof wij aan de slag moeten in het heilig leven. Catechisme zegt heel terecht, en zet er maar een dikke streep onder: wij worden door zijn kracht, door zijn kracht, opgewekt in een nieuw leven. En dan gaat het. En dan gaat het soms vanzelf. Dat je achterom kijkt en dat je zegt, hoe bestaat het? Dat dat gebeurd is. Dat was niet van mezelf. Ja, dat ga je wel ontdekken in het leven van de heiliging, dat in jezelf geen kracht is om heilig te leven. Want die oude mens die speelt steeds weer op. Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Laat mij in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Betekent dat je iedere morgen met lege handen vlucht tot de opgestane levensvorst die nu zit aan de rechterhand van zijn vader en zegt, Heer, ik breng er niets van terecht op alle terreinen van het leven als ik het zelf moet doen. Maar ik ben met u opgestaan in een nieuw leven, opgewekt uit het zondegraf. En ik mag geloven dat u niet alleen kracht gegeven hebt om tot God te gaan met mijn zonden, maar ook kracht geeft om met God te leven. Catechismus die laat ook zien door de woordkeuze dat de heiliging een proces is. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt. Wij worden opgewekt. Het gaat als een proces. Met horten en stoten ook. Niet geleidelijk in een rechte lijn. Van goed naar beter naar best. En op het eind van het leven dan zijn we als door een ringetje te halen. Het gaat met terugtrekkende bewegingen. Met terugval, met achteruitgang, met horten en stoten. Maar het gaat wel, gemeente, het gaat wel gebeuren. Ja, ik jaag ernaar. Komt dat? Omdat ik door Christus Jezus in de greep genomen ben. Die bevrijdende houtgreep van zijn genade. Daardoor houdt u me vast en word ik opgewekt tot een nieuw leven. Ken je ze? Mensen die zijn opgewekt in een nieuw leven. Dat zijn geen mensen die dat van de daken schreeuwen. Heiliging was geen aandacht vragen voor jezelf en je bijzonderheden. Levende christenen. Dat zijn gebogen ranken. Daar hangt de meeste vrucht aan. Niet gebogen in de zin dat ze zwaarmoedig zijn of dat ze somber over de wereld gaan, zo bedoel ik dat niet, want blijdschap is een vrucht van de geest. Maar ze zijn gebogen, ze zijn nederig, ootmoedig. Ze verloochenen zichzelf. En ze zeggen, ach mijn vrucht, die wordt uit hem gevonden. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Ik ben een rank en ik kan alleen maar vrucht dragen voor zover ik die levenssappen vanuit de wijnstok doorgeef. Nou gemeente, gebeurt dat in uw leven? Dat weet je wel hoor, of dat gebeurt. Je moet niet zeggen dat weet ik niet. Dat weet je wel, daar ben je bij, dat gebeurt. En dan ga je zelf geen schouderklopje geven, zo bedoel ik dat niet. Maar dan zeg je dank u Heere, dank u. Voor het offer van uw zoon. En voor de opstanding uit de doden. Want dat is de enige reden dat ik niet meer ben wie ik was. Dat ik mag spreken over een verleden. En ook over een nieuw heden. En daarom ook over een nieuwe toekomst, gemeente. Laatste, waar we bij stilstaan. Uitzicht op God. Wat gebeurt er met zondaren die aan de Heer Jezus verbonden worden door het geloof en die gaan leven uit hem. Die worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat zijn mensen die op de toekomst gericht worden. Dat is de derde vrucht van de opstanding van Christus. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een zekere garantie van onze zalige opstanding. De lente, ja, het duurt nog wel even natuurlijk meteorologisch, maar als je rondkijkt dan zie je overal al
knoppen, je ziet zelfs al bloemen uitkomen. Terwijl je een paar maanden geleden zou zeggen, wat is er nog aan leven in mijn tuin? Een dode, dorre boel. Het leek zo. Het was niet zo. Nou, zo is het ook in het leven met de Heer Jezus. Het gaat heen naar het sterven. Maar gemeente, wat hier in dit leven in de knop al aan het uitkomen is. Ik bedoel, dat nieuwe leven met Christus, dat wordt niet door het sterven ineens afgesneden. Alsof het dan ineens voorbij is. Die knop gaat dan ten volle open. Om nooit meer te sterven. Hoe weet ik dat? Jezus is opgestaan, zegt de catechismus. Dat is de garantie. Dat zijn sterven niet het eindstation was, dat betekent dat het voor al zijn gelovigen ook niet het eindstation is. Ik zal eens opstaan in heerlijkheid. Bijvoorbeeld, stel dat iemand van de grote hoogte in het water duikt en je schrikt. Denkt, oeh, als dat maar goed gaat, wat een diepte, een paar meter naar beneden toe. En dan na een paar seconden komt die persoon weer naar boven. En als je zijn hoofd ziet, haal je opgelucht adem. Hij hoeft dan niet eens uit het water te gaan. Al zie je zijn hoofd maar, dan is het genoeg. Gelukkig. Boven water. Zo is het ook met de opstanding van Christus. Hij is het hoofd. Het hoofd is boven, gemeente. Zit over het lichaam, maar niet in. Want dat gaat vanzelf. Natuurlijk, als het hoofd leeft. En als het hoofd uit het water komt, dan komt het lichaam toch ook. Dat was toch logisch, zou ik zeggen. Nou, zo logisch is het. Dat al degenen die aan het hoofd verbonden zijn, in de Heer Jezus Christus zijn, aan Hem verbonden zijn, dat zij ook met Hem zullen opstaan in een nieuw leven. En daarom is de opstanding van Christus een garantie, de beste garantie van mijn zalige opstanding. We hebben samen 1 Korinthe 15 gelezen en daar wordt nog een ander beeld gebruikt om dat duidelijk te maken. Het beeld van de eersteling. Dat woord komt uit het Oude Testament. De Israëlieten die brachten de eerstelingen in het heiligdom. Dat betekent de eerste gaven van het land. Is de opbrengst die werd aan God gegeven, aan God gewijd. En daarmee de hele oogst. Alles. In de eersteling was de complete oogst begrepen. Nu gebruikt Paulus dat woord eersteling voor Christus. Hij zegt, hij is de eersteling. Hij heeft zich aan God gewijd. En in die eersteling is de complete oogst gewaarborgd. Al de zijnen zijn in hem begrepen. Afgelopen maandag stond ik op de begraafplaats, een hele grote begraafplaats, een onafzienbare rij aan graven. En als je dan in de rouwstoet loopt, dan denk je, misschien denkt u dat ook wel eens, wat zal het zijn als al die graven opengaan? Eén voor één. Kindergraven. Graven van ouderen. En ook mijn graf als ik sterf, als Christus nog niet terug is gekomen. Wat zal het zijn? Is de Bijbel heel duidelijk. De catechismus heeft het over de zalige opstanding. Ik zou zeggen, er is ook een rampzalige opstanding. Daniel 12 spreekt daar bijvoorbeeld over. Over de opstanding ter verderfenis. Want iedereen staat op. Ook degenen die niet van Christus zijn. Kijk, dat is de keerzijde. Als je van Christus bent, sta je op tot heerlijkheid. En dat betekent zoveel, gemeente. Verlost van de zonde, verlost van pijn, verlost van handicaps. Verlost van aangeboren afwijkingen, verlost van karaktereigenschappen die zo
kwalijk voor uzelf en voor anderen zijn. Verlost van andere beperkingen. Verlost van etiketten. Die anderen je opplakken. Verlost van noden, angst en pijn. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Dat is de garantie. Maar dan die andere kant, gemeente. Ja, als er hier mensen zijn die zeggen, ja, ik weet niet hoe het allemaal zal zijn als ik ga sterven. Dat laatste zinnetje. Opstanding van Christus, een garantie voor mijn opstanding. Durf ik niet zo te zeggen. Gemeente, dat moet je aan deze zijde van het graf wel weten, hoor. Wel weten. Kan ik het niet beter zeggen dan met dat bekende gezang? Ontwaak dan als je nog steeds slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over je lichten. Zo wekt u, zo trekt u als broeder Godzoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op. Het gevaar is zo groot, want je leven doe je niet over. Wie kiest over dwaasten? Voor het leven de dood. Met open ogen de rampzaligheid kiezen. Gemeente, dat zal je toch niet overkomen, hè? Na zoveel preken gehoord te hebben. Ontwaak die slaapt. En dan die zalige opstanding, gemeente. U zegt, ja, dat gebeurt ook als je sterft. Ja, dat gebeurt ook als je zou sterven. Want voor een kind van God is sterven slapen. Ontslapen. En jonge mensen, als je gaat slapen, dan doe je dat met de bedoeling weer wakker te worden, toch? Je gaat slapen om verfrist op te staan. Nou, zo doen de kinderen van God dat ook. Ze gaan slapen. Ze ontslapen in de Heer om straks met hem op te staan en alzo altijd met de Heere te zijn en dan het volle uitzicht te hebben op God, op de toekomst en op alles wat hij klaargelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Oh, het zal ons duizelen, het zal ons oog en ons oor en alles wat aan ons is ver te boven gaan. Maar het is allemaal al in Christus begrepen. Het hoort er allemaal bij. We denken vaak zo enghartig over het heil van Christus, alsof het alleen maar zou gaan over de vergeving van de zonde. Of alsof het alleen maar zou gaan over de rechtvaardiging. Nou ja, nog een beetje de heiliging dan. Maar gemeente, in Christus is ook de verheerlijking begrepen. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij, Christus, zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Ja, en wat dat is, gemeente, dat kan ik u niet zeggen. Al zou ik er een preek over moeten houden. Wat zal dat nou zijn? Dat we gelijk zullen zijn aan Hem. En dat we hem zullen zien zoals hij is. Wat een uitzicht, gemeente. Om Christus wil. Begrijp je nou, gemeente, dat je vast moet houden aan de feiten? Want stel nou dat de opstanding van Christus een fabeltje was. Ja, dan luistert u drie kwartier naar onzin. Als Christus niet is opgestaan 2000 jaar geleden, dan ga je met een koud hart naar huis toe. Maar nu, Christus is opgewekt en hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En dominee, dat sterven dan? Want dat is toch wel een hobbel, maar wel meer dan een hobbel. Wel meer dan een hobbel.
heel van nabij meegemaakt natuurlijk de afgelopen weken. Als je dan ziet hoe iemand kan strijden met die dood. Die doodsrivier die je over moet en niet over kunt in eigen kracht. Ik denk aan de christen uit de christenreis. Hij moest er ook doorheen. Want we moeten er wel doorheen, gemeente, maar wat hield hem op de been? De belofte van God. Als u door het water zult gaan, zal het water u niet overstromen. En als u door het vuur zult gaan, zal het vuur je niet aansteken. Ik ben uw God. Zo, gemeente, brengt Jezus Christus al de zijden thuis. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Toekomstmuziek. En het wordt nu al genoten. Door het geloof. In Christus alleen. Amen. We gaan zingen. Psalm 16 vers 5 en 6. Psalm 16 vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Hier wordt van de verwachting gesproken in het Oude Testament al, van het leven na dit leven. En ook het zesde vers, Psalm 16 vers 5 en 6.
wij samen danken. Heere, u regeert en u komt terug om de aarde te richten en de wereld met gerechtigheid en de volken met uw waarheid. Wat een blijde dag zal dat zijn, als we in u ontsliepen, als we met u opstonden in een nieuw leven, het oude voorbij ging en ziet alles nieuw werd. Als we eertijds duisternis waren, maar nu licht in de Heere, dan licht ons pad op, omdat u ons voorlicht, voorgaat met uw heilicht. En dat licht, Heere, dat reikt zelfs zover dat over dat akelige, donkere graf heen de nieuwe toekomst openbreekt. Als u het geeft, zullen we daar nog veel meer van horen. Want dat hoort ook bij het christelijk geloof, de samenvatting ervan. Niet alleen dat we geloven in de opstanding van de Zoon van God, maar ook in de wederopstanding van het lichaam. En het eeuwig leven. We danken u, Heere, voor de volheid van uw genade. Waarvan we alleen maar kunnen zeggen: wat een wonder dat u dat aan armen uit genade geeft. We zijn zo leeg, Heere. En wat we hebben, dat hebben we in u. Niets in ons. Alles uit u en door u. En tot u, zo alleen, komen we er, op de plaats waar u bent. Zo alleen komen we er, op de aarde die volmaakt zal zijn. En waar u het middelpunt zult zijn en waar we op een nieuwe wijze zullen leven en werken. Heere, maak ons er klaar voor door nu deze tijd uit te kopen, omdat de dagen boos zijn. Door nu de genadetijd niet te verbeuzelen en te verkwisten. Maar de tijd te tellen, de dagen te tellen, om zo een wijs hart van u te krijgen. Geef het dan als een jongere aan de kinderen, aan de ouderen. En laat de gemeente van Appenbroek zo een gemeente zijn die leeft bij wat geschied is. En leeft bij de dingen die komen gaan. Hoor ons gebed in de dank voor wat u gaf. Beveilig ons op weg naar huis. Help ons in de nieuwe week. Wees met de verschillende dingen die te doen staan in de gemeente, de catechisaties, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging. We bidden ook uw zegen over de vergadering van de kerkenraad. We bidden ook, Heere, nogmaals voor de Vijf Kleurenclub. Zegen het werk van onze handen. Bevestig het en laat de lieflijkheid van de Heere onze God over ons zijn. Wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 118, het tiende vers. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Psalm 118, het tiende vers. Thank you. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.